babak ishi dodo bokoshi. Halleluja, daar waar je bent, halleluja, laten we tot de Heer bidden in de naam van Jezus. Halleluja, move our hearts today, God. Move our hearts today, Jesus. Halleluja, move our hearts today, Lord God. Move the hearts of the people that are bound, Lord Jesus. Beweeg onze harten, Jezus. Halleluja, kiesotorotoko shatarababa kiesetonorotayalaba kiesetarata kiesetonomahase. O, lieve God, halleluja. Kom tussen beiden, Jezus. Kom tussen beiden in de naam van Jezus. Halleluja, rababa kiesetorotoko shandaraba kiesetonomahase. Halleluja, laten we bidden voor Dimitri in de naam van Jezus. Halleluja, die met slechte gedachten zit in de naam van Jezus, die het wil opgeven. Laten we voor hem bidden in de naam van Jezus. Halleluja, dat de Heer hem sterkte geeft, dat de Heer een mirakel doet in zijn leven. Vader, doe een mirakel in zijn leven, Heer. Doe een mirakel, Jezus. Halleluja, verander zijn situatie, Vader. Kom binnen, Heer, met uw aanwezigheid in zijn, waar dat hij nu is, Heer Jezus. Halleluja. Geef genade aan hem, Jezus. Geef genade, Jezus. Zegen, Heer Jezus, met uw aanwezigheid, Heer Jezus. Spreek met uw aanwezigheid, Heer, in de naam van Jezus. Spreek tot zijn hart. Laat hem uitroepen tot u, Heer Jezus. Laat hem uitroepen tot u, Jezus. Volledig, Vader, overgevend aan u, Heer Jezus. Halleluja, laat tekenen en wonderen gebeuren, Jezus. Halleluja in zijn leven. Vader, voor al diegenen die ziek zijn. Heer, al diegenen die gebroken zijn, Heer. Al diegenen die mirakel nodig hebben, Heer. Ondersteun ze, Vader. Ondersteun ze, Heer Jezus. Halleluja. Geef hem nieuwe hoop, Heer Jezus. Laat hun hart bouwen op de rots, Heer. Laat hun hart en hun leven gebouwd zijn, Jezus. Halleluja. Op uw leven, Vader. Laat het gebouwd en hun geloof gebouwd zijn op uw daden, Heer. Niet hun eigen daden, Heer. Laat ze niet afhankelijk zijn van uw omstandigheden, Heer Jezus. Laat ze afhankelijk zijn, Heer, van uw liefde, Heer. Halleluja, halleluja. Laat de prijs en de glorie, Heer, die ze u geven, Heer Jezus, consistent zijn, Heer. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. Amen. Welkom, God zegen. Goed dat jullie erbij kunnen zijn. Goedenavond, amen. Moeder Cornelia, Emmanuel, Hanna, Johanna, Rebecca, goed om jullie te zien. Amen. Kunnen jullie mij horen? Ik denk het wel. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. We moeten ook nog bidden voor Hilde. Halleluja, bidden voor Hilde. Dat de Heer haar ook uit het ziekenhuis mag halen in de naam van Jezus. Volledig hersteld. Halleluja, Jezus, van kop tot teen, Heer, volledige herstelling, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Halleluja, dat u haar in leven hebt gehouden. Dank u, Jezus, voor haar gezondheid, Heer Jezus, die helemaal terug gaat gebracht worden, Heer. Dank u, Jezus, voor uw aanwezigheid, Heer, dat ze sterk mogen zijn, Heer. Dat ze, als ze terugkomt, Heer, dat ze goed ondersteund mag worden, Heer. Dank u, Jezus, dat u voor ons zorgt, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Prijs God. Amen. Prijs God. Amen. We zijn in onze. Dat is beter. Onze laatste week. Morgen mag Hilde naar huis. Amen. Prijs de Heer. Dankjewel, Cornelia. Halleluja. Ik hoop dat ze goed ondersteund wordt. Dat zal wel. Laatste week van onze focus bidden en vasten voor 2025. Het thema is het Koninkrijks. Oh, ik moet het eerder. Ja. Geestelijke overwinning en impact. Amen. Geestelijke overwinning en impact. Halleluja. Als we vasten en gedurende de dag. En dan kan het soms wel moeilijk worden, kan je wel eens koppijn krijgen omdat je niet hebt gegeten. En kan het wel eens moeilijk zijn, je maag begint te knorren. Neem dat als teken om de Heer te danken. In plaats van kwaad te worden, gefrustreerd, kriekelig, neem het als een teken om de Heer te danken. Desondanks het vlees dat ontworstelt naar, en hongerig is naar bepaalde dingen, zeg dank u Jezus voor al hetgeen, het eten dat we hebben, hetgeen dat we hier kunnen doen, Heer, in dit land, Heer, de impact die we hebben doorheen wat u heeft gedaan in ons hart. Denk aan een gebedspuntje, bijvoorbeeld het eerste gebedspuntje waarin dat we lezen dat we Gods wapenrusting mogen bidden en aantrekken. Als we bidden dat we dat kunnen aantrekken, en we kunnen het aantrekken, dat we alleen een goed concept hebben van wat is nu die wapenuitrusting, wat heeft God verwezenlijkt aan het kruis, amen, dat ik kan aantrekken. We gaan zo dadelijk naar Efeze, je kent waarschijnlijk wel de versie ik ga gebruiken, wanneer je denkt aan Gods wapenrusting, je mag het in de chat tikken, en gebruikt, bid dat je Gods wapenrusting aantrekt en gebruikt om boze machten te overwinnen en bolwerken neer te halen. Amen. Nu, een kanttekening bij, want we hebben het over geestelijke overwinning en impact. Een kanttekening wanneer dat we boze machten willen overwinnen en bolwerken proberen neer te halen. Denk eraan, ons gevecht is niet tegen mensen. En dat is ook wat Paulus zegt in Efeze hoofdstuk 6. Hij zegt hier, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Listen van de duivel, denk eraan, listen, het zijn leugens. Amen. Het zijn listen, het zijn subtiele verleidingen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. Heersers en machthebbers van de duisternis tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Amen. Die weerstand die bieden wij met bepaalde zaken die God ons heeft gegeven. Amen. En dat zijn meestal theologische waarheden. Waarheden die we vinden in het schrift, in het leven van Jezus. Waarheden die niet zomaar in het woord staan, maar die bevestigd worden doorheen de geest in uw hart. En niet alleen bevestigd door de geest, maar ook bevestigd worden als een uitkomst, als een getuigenis in uw leven. Want vanaf het moment dat we die zaken consistent gaan toepassen, wanneer dat we consistent de waarheid boven de leugen in onze gedachten gaan inprenten, gaan we dat beginnen uit te voeren. We worden als het ware gebrainwashed door de waarheid van de Heer. We worden als het ware getransformeerd. En waar transformatie is, volgen vruchten. Amen. Dus Gods woord en Gods waarheid werkt, omdat het de waarheid is. Amen. Het komt altijd uit en zijn woord zal altijd iets teweeg brengen. Maar we moeten het aandoen, we moeten het aantrekken, we moeten het gebruiken, we moeten het hanteren. Amen. Paulus zegt, houd stand. Amen, houd stand. Vlucht niet weg, loop niet weg. Ga niet in jezelf gekeerd zitten, wentelen, in zelfmedelijden, reflecterend over de leugens van de vijand, opkouwend op zijn doemscenario's, kouwend op zijn angstscenario's en wat de listen van de duivel en de kwade geesten in de hemelsfeer u ook mogen influisteren. Soms zijn het trauma's van uw eigen, komt er zelfs geen enkele duivel aan te pas. Soms zijn het gewoon aangeboren of handelingen die jaar na jaar gewoon zo'n gewoonte worden, dat je niet anders kan denken, omdat het zo'n gewoonte is om zo te reageren, omwille van wat er ooit is gebeurd. Maar zij die opnieuw zijn geboren in Christus, amen. Oude zaken zijn voorbij, nieuwe zaken zijn gekomen. Je moet jezelf daaraan herinneren en zeggen, ik hou stand hier, ik blijf hier staan. Ik kan niet omdraaien en weglopen. Ik blijf hier staan, want Jezus is bij mij en heeft mij iets gegeven. Heeft me waarheid als gordel gegeven om mijn heupen. Je kan dat zo bidden. Je kan dat zo bidden. Amen. Ik heb er al veel preken over gegeven, over Efeze 6. Als God u inspireert om dat te lezen, om dat te bidden, ga eens op zoek naar uitleg. Ga eens op zoek naar verschillende commentaren, bijbelstudies. Wat het betekent om de waarheid aan te doen als een gordel om uw heupen. Wat wil dat zeggen dat de gerechtigheid als een harnas om uw borst moet gebracht worden? Wat wil dat zeggen dat de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten moeten gebracht worden? En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing. Amen. Zet wat op je hoofd. Dat was ooit de titel van een preek. Ik heb gepredikt op basis van vers 17. Draag als helm. Zet wat op je hoofd. Het is belangrijk om je hoofd te beschermen, nietwaar? Krijg een pijl in je hoofd en het is gedaan. Wanneer je begint te douten, te twijfelen aan je verlossing, aan Gods liefde voor jou, wanneer je begint te twijfelen aan of je er wel bij gaat zijn, dan moet je terug te raden gaan in het woord. Dit is een gevaarlijke plaats. De Heer houdt ons in zijn handen. Amen. Vroeger zou je zelfs niet slecht hebben gevoeld wanneer je iets verkeerd zou doen, maar nu voel je je slecht. Dat is een teken dat je opgewekt bent. Het teken van, hey, ik wil zo niet meer leven zoals vroeger. Ik ben nu iemand anders. Amen. Dan zeg je, dank u Jezus voor deze terechtwijzing. Laten we verder gaan. Amen. Op naar beter. Volgende keer beter. Amen. Ik ben verlost. Ik ben behouden. Ik ben gerestaureerd. En als zwaartegeest, dat wil zeggen Gods woorden, laat bij u bidden, leiden door de geest iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Amen. Dat was een ander puntje dat ik wou aanhalen. Bid dus dat je Gods wapenrusting uittrekt, gebruikt om boze machten te overwinnen en bolwerken neer te halen. Als je denkt aan bolwerken, amen, aan wat denk je dan? Je mag het in de chat typen. Dus je denkt aan bolwerken, verschansingen. Aan wat denk je dan? Of aan welke vers denk je dan? Amen. Emmanuel zegt, gedachten die mentaliteiten zijn geworden. Leugens van de duivel, zegt moeder. Amen. Dat is waar. Amen. Bolwerken, inderdaad. Paulus gebruikte veel militaire symbolieken. Hij heeft het in Efeze 6 gebruikt met zijn wapenrusting aandoen. Hij heeft de zwaarden, hij heeft de borstschild, hij heeft de gordel, de sandalen. Allemaal zaken met militaristische uitdrukking. En hier in 2 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 4, gaat hij dat ook zeggen. Hij zegt hier, het is een bekende vers, je hebt het waarschijnlijk al 100 keer gehoord. Hè? For the weapons of our warfare. Wapens waarmee wij te strijden trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. En meestal lezen we vers 6 niet. Dan kan vers 6 nog niet lezen. Weet je, ik ga helemaal lezen van het begin van hoofdstuk 10. Want ik was dat strak aan het bestuderen. En we kennen dat allemaal, die vers. Ik hoop dat je die kent. Meestal is het wel een vers die ik zelf ook wel opzeg als er bolwerken of als er gedachten een bolwerk beginnen te vormen. Zoals moeder zegt, patronen van denken. Mentaliteiten, een bolwerk in militaristisch gezien was een verschansing, een versteviging, een hoe zeg je dat, een stronghold, was eigenlijk een soort van, ja, denk aan kastelen, denk aan verschansingen waar mensen op elkaar zitten gepropt, muren, hoge muren, heel moeilijk om deze vestiging in te nemen, een bolwerk noemen ze dat. Ja? Heel moeilijk om te penetreren, heel moeilijk om door te dringen en te overwinnen, omdat ze een goede verdediging hebben. En meestal was dat dan zo, zeker in de middeleeuwen, was dat dan met die dingen er rond, met die grachten rond. In de tijden van Jezus was dat nog niet helemaal het geval, maar een bolwerk was meestal wel gebouwd op iets heel moeilijk toegankelijk. Hè? Meestal op een steile bergtop, moeilijk om in te nemen. Dus hij vergelijkt het daarmee. Hè? Maar wat wil Paulus nu in wezen in heel dat hoofdstuk zeggen? Laten we eens helemaal van vers 1 lezen. Hè? En laat de Heer misschien iets meer openbaren. Misschien een andere betekenis aan deze vers. Want meestal wordt die vers gebruikt, hè, om dus die slechte gedachten neer te halen. En we bidden daar dan tegen en we quoteren dan, hè, the weapons of our warfare, the carnal with their mighty through God, through the pulling down of strongholds, taking into captivity every thought unto the obedience of Christ. En dan zitten we daar zeggen, hey, I take into captive every thought, I bring it into the obedience of Christ, en je mocht er niet zijn en wegjagen en zo verder. En dan kan dat zo'n gewoonte zijn dat je telkens, als je die, want dat is het enige wat altijd mij zo is werd uitgelegd, hè. Als je mentale problemen hebt, als je zaken in je gedachten moet beslechten, dan moet je 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 gaan quoteren en opbouwen en opgeloven. Maar wat wil Paulus eigenlijk echt zeggen? Want er zit wel een kern van waarheid in, maar soms kan je zo een link leggen met bepaalde versen, en iedereen heeft dat, dat dat een bepaalde betekenis heeft. Maar je hebt er nooit anders over nagedacht. Zoals de bekende vers die we kan altijd prediken in het begin van een dienst, als er maar weinig volk is. En we zeggen, waar 2 of 3 tezamen zijn, bent u in het midden, Heer. Dat is natuurlijk niet omdat wij met 2 of 3 tezamen zijn, dat de Heer in het midden is. Letterlijk. Het heeft een heel andere context. Wanneer 2 of 3 het akkoord zijn over iets, dan zal het gedaan worden. In de naam van Jezus. En dan moeten we eens 2 of 3 zoeken. Zijn jullie akkoord? We zijn akkoord. Laat het zo gebeuren. Het is niet echt de contextuele betekenis van die verzen die Jezus spreekt daar, opgeschreven door Matthäus. Maar goed, dat is voor een andere keer. Laten we even Paulus lezen. Hij zegt, ik Paulus, die me volgens zeggen, zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen. Oké. Als je 2 Korinthe leest, vers 9, alles is oké, okay. Het gaat over hoofdstuk 8, 9, het gaat over de collectes voor Jeruzalem, over geld op verzamelen, omdat er hongersnood en er is armoede in Jeruzalem bij de heiligen daar. En dus hij vraagt aan de kerk in Korinthe om iets opzij te leggen, dat wanneer hij komt, dat hem dat kan meenemen. Natuurlijk, daarvoor heeft hij het ook al gehad over de problemen in de kerk en over dat een man die maar niet terechtgezet moest worden, die werd maar niet terecht... ik zeg mijn woorden kwijt. Die kon maar doen wat hij wil en niemand zei er iets van. En daar had hij toch wel een streng woord voor. In hoofdstuk, denk 4, 5 en 6 is dat hij heeft gezegd. En gewaarschuwd, zegt Paulus, zie dat je niet omgaat met de duisternis. Zie dat je niet samengehuwd bent met de duisternis. Want wat fellowship, wat heeft gemeen licht met duisternis. Dus hij is wel heel streng geweest in zijn eerste brief in 1 Korinthe. En hij blijft nog altijd streng in de tweede brief. Maar dan ineens in hoofdstuk 10, dus alles was nog redelijk oké, maar dan gaat hij ineens in hoofdstuk 10 een andere toon aanslaan. Terechtwijzen, dankjewel moeder, dat was het. Dan slaagt hij ineens een andere toon aan. U moet weten, Paulus had tegenstanders. En zijn tegenstanders twijfelden over zijn apostelschap. En je kan dat ook lezen in hoofdstuk 1 en 2. Hij is daar zo een beetje zijn apostelschap aan het verdedigen. Hij geeft daar zo een hele cv. wie hij vroeger was en wie hij nu is. En dat hij Jezus is tegengekomen en dat hij is aangesteld. En er was dus een probleem. Hij werd dus zwart gemaakt door andere zogezegde apostelen. Hij noemt die schijnapostelen. Want ze willen een ander evangelie prediken. Ze willen met andere woorden apostel Paulus zwart maken. En een van de dingen dat ze zeiden over Paulus, is dat hij zich bedeesd gedraagt wanneer Paulus bij hun was. En alleen uit de verte flink tegen u doet. Met andere woorden, wanneer Paulus bij de Corinthiërs is, is hij lief en is hij oké en genadevol. Maar alleen van ver in zijn brief is hij streng en discipline. Maar ik kan even verder lezen. Zorg ervoor dat ik bij u niet streng hoef op te treden tegen die paar mensen die denken dat we uit zwakheid handelen. Ik heb me dat zeker voorgenomen. Hij werd zwart gemaakt, hij werd beticht van zwak te zijn. Omdat hij zo genadevol overkwam wanneer hij bij de mensen was. En ze vonden hem dus eigenlijk een zwakke apostel. Hij is streng van ver, maar als hem bij u is, het is eigenlijk een hypocriet, het is eigenlijk een zwak. Hij durft niet zeggen hoe dat is. Hij heeft geen kracht. Als je echt kracht wilt laten zien, dan moet je het doen met de harte hand. Als je echt een apostel bent, dan moet je het laten zien, moet je je autoriteit laten gelden. Kan je niet zomaar over je heen wandelen en genadevol zijn en de andere wang laten tonen. Snap je al waar dit naartoe gaat? Vers 3. We leven wel in deze wereld, maar wij vechten niet met de wapens van deze wereld. Oké? Dus Paulus zegt, kijk, anderen maken mij uit dat ik een zwakkeling ben. Ja, dat ik alleen maar van op afstand streng kan zijn en krachtig kan zijn. Dat ik zelfs niet goed kan gaan praten enzovoort. Maar weet je wat, we moeten goed beseffen. We leven wel in de wereld, maar echte apostelen vechten niet met de wapens van deze wereld. Ja. Hij zegt het in vers 1, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus. Ja, met andere woorden, Paulus zegt, ik wil Christus imiteren. Ja, Christus vecht ook niet met de wapens van deze wereld. Alles wat hij deed was vanuit zachtmoedigheid en mildheid. En ten opzichte van andere mensen deed hij het natuurlijk anders, zoals de farizeeërs bijvoorbeeld. Maar nog steeds was dat steeds met een hart, amen, van zachtmoedigheid en mildheid om mensen te bekeren en te restaureren. Hij zegt, we leven wel in de wereld, maar we vechten niet met de wapens van deze wereld. En de wapens waarmee wij te strijden trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. Dit bolwerk waarover dat hij het heeft, en de spitvondigheden waarover dat hij het heeft, en de verschansingen die worden opgetrokken tegen de kennis van God, waren de leugens, waren de roddels, waren de valse doctrines en de valse leren dat de schijnapostelen in de kerk binnenbrachten. En Paulus wil hier zeggen, ik ben niet zoals hun, ik ga niet vechten met mijn handen, ik ga niet vechten met mijn woorden en woede en op de tafel kloppen, maar met de wapens van God, met de waarheid van God, kunnen wij al die bolwerken neerhalen. Ja, die leugens van de duivel, ik ga daar niet tegen vechten met mijn eigen kracht. Het is zoals in die bekende vers staat, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Zacharia 4 en 6, denk ik dat is. Amen. Paulus had dat in gedachten. Onze wapens dienen niet ons eigen belang. Halleluja. Maar ze zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. Hij heeft het koninkrijk van God in zijn gedachten. Want dat is wat zij, de schijnapostelen, aan het aanvallen waren. En Paulus denkt, ik vecht niet voor mezelf. Amen. Mijn eigen belang staat niet op het spel. Mijn reputatie moet ik niet voor vechten. Mijn wapens, amen, ze zijn er om te slechten voor het koninkrijk van God. Want het koninkrijk van God, amen, dat is wat is belangrijk is. Als ze mij aanvallen, ga ik niet reageren in het vlees. En mijn eigen ego en mijn reputatie dan naar vantjes moet ik direct gaan herstellen. Of wat gaan anders mensen denken van mij? Nee, ik moet vechten met de wapens die God heeft gegeven. Want ik ben een inwoner. Niet meer van de aarde, maar van, amen, de hemel. Ik ben ingeschreven in het leger van de Heer, nietwaar? En we slechte bolwerken voor onze koning. Iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangenen om maar aan Christus te onderwerpen. En zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Dat is de vers dat ze meestal niet lezen. Omdat dit is nu heel de passage die je hebt gelezen. En dat laatste, en zullen op dat moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, met andere woorden, wie ga je nu volgen? Wie gaan jullie Corinthiërs nu volgen? Je hebt zitten ruzie maken met elkaar. Je bent beïnvloed geweest door valse doctrines. Er is verdeeldheid. Er is seksuele immoraliteit. Er is misbruik van de gaves. Er is geen orde in de kerk. Wordt allemaal veroorzaakt door die andere stemmen die een andere evangelie brengen. Die allemaal in het vlees reageren. En die werken allemaal voor hun eigen winkel. Die willen allemaal eigen succes. Die willen allemaal eigen kliks. Die willen eigenlijk allemaal hun eigen YouTube-kanaal. Zodat zij met hun leugens zoveel mogelijk kliks en aandacht kunnen verkrijgen. Zodat ze veel geld kunnen verdienen. Maar ze geven geen zier om u. Amen. Dat is wat er gaande was in die tijd, zonder YouTube-kanaal natuurlijk. Maar vandaag gebeurt juist hetzelfde. Er is verdeel- en heersstrategie van de duivel in de kerk momenteel gaande. Want er zijn zoveel stemmen, overal, zoveel stemmen, die verdeeldheid zaaien onder Christus. En de ene zegt zo, en de andere zegt zo, en de ene zegt zo. En je hoort zoveel stemmen en meningen. En ze gebruiken allemaal een of andere vers, meestal uit de context gerukt. dat je om duur niet meer weet, wat is hier nu nog waar? Amen, lees de Bijbel voor jezelf, broeders en zusters. Lees de context. Amen. De Corinthiërs moesten keuze maken. Wie ga je geloven? Ga je mijn woord geloven? Ga je het evangelie dat ik breng van de Heer, ga je die geloven? Ga je daaraan gehoorzaam worden? Zie je, kijk eens rondom jou. Wat vrucht heeft het opgebracht door te luisteren naar die anderen? Wat vrucht heeft het opgebracht met al die wanorde en jaloezie en gekonkel? Hij legt het allemaal uit in zijn brieven wat er allemaal is ontstaan in de kerk. Wat vrucht heeft dat opgebracht door naar hun gehoorzaam te zijn? Ik wacht op jullie om te veranderen, zegt Paulus. Ik wacht op jullie om een kant te kiezen. En als jullie dat doen en je bent volledig gehoorzaam, dan zal ik paraat staan om die anderen, en met die anderen betekent hij die schijnapostelen, voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Zie, die schijnapostelen waren aan het zeggen, laat die Paulus maar komen. Laat hem maar komen, die betekent niet veel. Als hem hier is, hè, in ons midden, is hij een braaf dezeke. Als hem ver is in zijn brieven, kan hij wel schrijven over allerlei zaken die wij doen en hoe straf dat hem wel niet gaat reageren. Maar als hem bij ons is, gaat hem niks doen. Snapte wat ik wil zeggen? Paulus zegt, ik vecht niet met dezelfde wapens. Ik ga het niet uitvechten met vervloeking en verwensen en debatteren en me gelijk proberen te halen en met mijn vuist daar voor hun neus te gaan zwaaien. Ik ga de waarheid blijven prediken in zachtmoedigheid en in de mildheid van Christus. En ik ga het tonen met mirakels, met tekenen en wonderen. En al het evangelie dat ik predik, het vrucht daarvan is rechtvaardigheid in de Heer, is heiligheid in de Heer. En je zal het wel merken wie dat de waarheid heeft. Nu, de keuze is aan jullie, zegt hij tegen de Corinthiërs. Ja? Ik ga me niet gedragen zoals deze schijn, maar ik ga wel wachten tot jullie een kant kiezen. En dan zul je wel zien wat God gaat doen. Snap je? Snap je wat ik wil zeggen? Kan iemand zeggen, dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Nu betekent dat, dat deze vers niet gebruikt mag worden tegen je slechte gedachten. Ja, ja. Kijk, ten eerste, het is al gevaarlijk om een zekere formule te gebruiken om bepaalde zaken weg te krijgen. Hè? Je kan de Bijbel niet gebruiken als een of ander magisch toverboek, dat als je de juiste vers op zegt, dat de duiveltjes gaan weglopen. Ervaring, en ik heb het gisteren nog gehoord op onze mens meeting. We hadden een mens, European mens meeting op Zoom. Dat was 61 mensen, 61 mannen aanwezig van heel Europa. En dat was ook iemand die een getuigenis deelde en een woord van de Heer. Maar daarvoor zei nog iemand anders, ik ben zijn naam vergeten, pastor, missionaris ergens in Oost-Europa. Hij zei, ik voel het op mijn hart om te delen dat we moeten gewoon blijven standhouden en volhouden. Ja? En uw dagelijks leven in de Heer blijven consistent blijven. Blijven trouwen om hem te blijven prijzen en te danken en te vertrouwen op hem. Want het leven en de emoties die komen en gaan en het gaat op en neer. En het gaat op en neer. Maar als je blijft zeggen tegen de Heer en blijft volhouden, amen, en vasthouden. En weten dat Hij een trouwe God is en dat Hij te gepaste tijden, amen, zichzelf zal openbaren, op eenderd welke manier. Dan zullen die op en neer, zullen die geleidelijk aan wel afvlakken. Hij zegt, ik hou van mirakels, zei hij. Ik hou van de getuigenissen die we gehoord hebben. Want er waren broeders en zusters met getuigenissen over getuigenissen over genezingen. Hij zegt, ik hou van die zaken wat God doet in ons midden. Maar een van de grootste mirakels, zegt hij, is iemand die leert consistent te blijven in de Heer. Die vasthoudt en die blijft stand houden. Ook al komen er niet altijd antwoorden op gebed. Hij zei dat. Want we willen graag getuigenissen geven over, die had pijn en is genezen, prijs God. Die had een probleem en God is tussen beiden gekomen, prijs God. En dat is goed, prijs God. Maar hij zei, als je echt lang wil meegaan, je moet je inzetten, het is een loopwedstrijd van lange duur. Ja, en God doet mirakels, prijzen Heren. Maar zet u in. Het is, we weten niet wanneer Hij terugkomt. We weten het niet. Het kan nog 100 jaar zijn. En sommigen bij die gedachten denken al van, nog 100 jaar. Ik hoopte dat volgend jaar al gedaan zou zijn. Maar, nee. Het kan nog 100 jaar zijn. Amen. We weten het niet. Amen. Maar vraag aan de Heer vandaag, Heren. Wat u ook wil doen in mijn leven, laat er één ding zeker zijn dat u doet in mijn leven. Laat me trouw blijven. Laat me leven volgens het geloof dat wat u bent begonnen in mijn leven, dat je het ook gaat voltooien. Amen. Help me van begin tot einde. En laat me consistent, halleluja, vooruit gaan. Dat is voor mij getuigenis. En dat hoor je natuurlijk niet veel. Dat is ook iets wat hij zei, van mensen komen getuigen en een maand erop zien we ze niet meer terug. En andere, nieuwelingen in de kerk en ze getuigen en prijzen eer, God heeft mijn depressie weggenomen. Oh yes, halleluja. Om dan 2 maanden later aanstoot te nemen aan iets of iemand en ze niet meer te zien. Amen. Nieuwelingen, ze worden aangeraakt door de Heer, opnieuw geboren mensen. Ja, zeker. Die krijgen mirakels en tekenen. Vooral omdat God in het begin zeker wil laten voelen en horen en zien van, hey, ik ben hier. Ja, ik ben miraculeus. Amen. Maar dan is het aan ons, eer dat we opgroeien, om zijn liefde te beantwoorden met liefde en trouw. en standvastigheid. Amen. Dat is waar, moeder. Zoals de Melaatse. Waren er niet 10 genezen? 9? En 1 kwam terug om dank u te zeggen, dat is waar. Ja, ja. Of 9 waren genezen, jawel. Ja. Maar dus die bolwerken, prijs de Heer. Amen. Maar laten we met de waarheid, de Bijbel, al die spitsvondigheden en al die leugens... Ja, gebruik die vers. Gebruik die vers, want de leugens en de bolwerken zijn er nog steeds in de wereld. Zeer zeker. En die kunnen in je hoofd zitten. Die kunnen in je hoofd zitten. Maar wat ik wou zeggen is, in plaats van de Bijbel als een formule te gebruiken en deze spitsvondigheden en die bolwerken... Het is al goed dat je herkent dat leugens zijn... Amen. Maar in plaats van er tegen te bidden, alleen tegen te bidden van maak dat je weg bent, moet je het wel vervangen door de waarheid. Want het is met de waarheid dat je ze neerhaalt. Niet door je geroep, niet door je krachtig roepen tegen de vijand en de duivels en het binden en het onbinden. En welke vers uit je erop mag afsmijten, het moet voornamelijk zijn, hè, die bolwerken worden beslecht door het consistent uitvoeren en toepassen van de waarheid van God. Prijs God. Volgende puntje. Dank God voor de zendelingen wereldwijd en bid dat zij vrucht dragen in hun bediening. Amen. Dank God voor de zendelingen. En dan denk ik aan Romeinen 10. Waarin Paulus zegt, hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? Hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is? Wat? Uitgezonden. Het is zoals geschreven staat, welkom. Of gezegend zijn zij die het goede nieuws verkondigen. Amen. Kijk even naar jezelf en zeg, ik ben een zendeling. Amen. Als jij bent uitgezonden, of is de boodschap verspreiden alleen maar voor degenen die ervoor betaald worden om naar een ander land te gaan. Nee? Ah, ik weet het niet, hè? Als jij zegt van, ik ben uitgezonden geweest, ik dacht dat die boodschap, hè, wat Jezus had uitgeroepen, de grote opdracht in Matthäus 28, ga heen, verspreid de evangelie. Als ik lees in Handelingen, wordt het ook gedaan door niet-apostelen. We hebben allemaal een zendelingenstatus. Dat betekent niet dat je daarvoor naar een ander land moet gaan. Gewoon uit de comfort van je eigen kamer komen. Amen. Is de plaats waarnaar God je stuurt. Het kan in je eigen plaats zijn, in je eigen living, kan in je eigen gezin zijn, het kan zijn dat je buiten het huis moet gaan, naar je gebuur, het kan zijn dat het op school is. Amen. Ik weet niet waar dat de Heer je naartoe wil sturen. Maar dank God voor zendelingen wereldwijd, bid dat zij vrucht dragen. Dit is wel specifiek voor de missionarissen, zoals dat we ze noemen. Dit is specifiek voor zij die naar een ander gebied gaan. Meestal zijn dat gebieden die nauwelijks zijn geëvangeliseerd. Dus prijs God voor hun. Prijs God voor hun. Ondersteun ze in gebed. Vraag God om meer arbeiders te sturen voor de oogst en middelen om dit werk te ondersteunen. Amen. Dat komt rechtstreeks uit Lucas. Hoofdstuk 10, vers 2, waar hij Jezus zegt, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Amen, meer arbeiders. Amen. Als jij op weg naar werk, je zit in de trein, je zit ergens in een drukke massa volk, Je zit ergens op een plein. Je ziet de massa's mensen rondom jou. Je ziet hoe dat ze meestal verloren, verbitterd, gebroken bijlopen. Je ziet jongeren die rondhangen. Je hoort over al die problemen op nieuws. En je ziet het met je eigen ogen. En dan heb je twee keuzes. Je kan kiezen om wanhopig te worden. En zeggen van, oh God. Hoe gaan die mensen? Wie ben ik? Wie ben ik tussen zoveel mensen? Wat kan uw evangelie doen? Wat kan uw goede nieuws doen? Met zoveel problemen in de wereld. Niet waar? Je kan zo beginnen denken. Je kan ontmoedigd geraken. En dan laat je het ook los. En dan laat je ook ze zeggen, oh ja, ik kan er toch niks aan doen. Of je kan, volgens de Heere, zijn uitdrukking, gaan beginnen bidden en zeggen van, oké, Heere, ik zie dat er veel problemen zijn, veel mensen, maar ik ga dat positief bekijken, dat betekent dat de oogst groot is. Dat betekent dat er, als er veel problemen zijn, als er veel zonde is, dat des te groter uw genade kan zijn, dat des te groter de werking van mirakels kan zijn. En met andere woorden, dat de oogst en de honger naar rechtvaardigheid groter gaan zijn. Dus dank de Heere, want de oogst is groot. Maar ik ga bidden dat er meer arbeiders mogen gestuurd worden. Ik weet niet wie of wat dat er gaat komen, maar ik wil er althans al één van zijn in Jezus' naam. Amen. Denk eraan, er staat. Vraag dus, wie is de eigenaar van de oogst? Van wie is de oogst? Is het van jou?
Van God.
Ah, dank je, Cornelia. Ja. Dus je hebt ofwel de keuze om ontmoedigd te worden en zeggen van, oh, ik kan het niet, het is te veel, dat is te veel. En of ontmoedigd of burned out. Of burned out, hè? Dat kan je ook worden. Omdat je denkt van, ik kan die last niet dragen, ik kan al die problemen niet op mij, ik kan dat allemaal niet hebben, ik kan dat allemaal niet veranderen, ik kan dat niet, ik heb niet de kracht, dat is waar. Maar jij bent ook niet de eigenaar van de oogst. Amen. Als je het niet aan kan, vraag de eigenaar van de oogst. Jij bent het niet. Amen. Respecteer je grenzen. En ik predik tegen mezelf, by the way. Respecteer je grenzen. En laat anderen ook je grenzen respecteren. Maar God is de eigenaar van de oogst. Vraag hem, Vader, laat anderen komen. Want als je alleen maar op jezelf bezig, focus bent en naar anderen toe, dan ga je inderdaad ontmoedigd en burned out geraken. Amen. Want wie weet wil God niet dat jij die bepaalde oogst binnenhaalt. Amen. Jezus had ook kunnen zeggen tegen zijn apostelen, mannen, de oogst is groot. Begin allemaal voor te bereiden en te werken. En zie dat je klaar staat. Want ja, je zijn met 12, maar ja, jullie gaan het moeten doen. Hè. Jullie, ik heb jullie aangesteld. Hè. En vergeet de Judas al maar, hè, want die gaan mij verraden. Je bent eigenlijk nog maar met 11. Maar ja, maar probeert u gereed te houden. Hè. Stel je voor, die mannen hadden zelfs nog niet aan begonnen. En zeker nadat Petrus hem nog eens had verloochend. En iedereen was weggelopen. Eigenlijk was alleen nog Johannes overgebleven. Garm die jongen. Alleen moet ik het hier helemaal alleen gaan doen. Wat een last. Wat een last. Amen. Nee. Hij zei, vraag de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen. Met andere woorden, het gaat niet alleen voor u zijn. Het gaat niet alleen uw kracht zijn. Amen. Hij wil zoveel mogelijk mensen betrekken. Kun je het zelf niet, vraag iemand anders. Vraag sowieso arbeid. Dat er meer en meer mensen worden geactiveerd. Geactiveerd slecht. Wakker worden gemaakt. Van hun privilege. Amen. Je moest ook bidden voor middelen. Bidden voor middelen. Want dat is inderdaad nodig. Ja, hoe je het draait of keert, hè. Er zijn altijd middelen nodig. Er zijn altijd resources nodig. Het zij tijd, geld, materialen. Maar ik weet dat God, Paulus zegt dat ook tegen de kerk in Filippenzen, mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. En lees dit in zijn context. Dat was omdat de kerk in Filippi reeds had gegeven aan een andere kerk. Zij hadden in een andere kerk hun noden voorzien, omdat zij toen zwak waren. En nu zegt Paulus, al wel Filippenzen, omdat jullie dat gedaan hebben, zit er maar zeker van dat mijn God uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u gaat aanvullen. Amen. Zij die trouw zijn in geven, halleluja, moeten ze zich geen zorgen maken dat ze tekort gaan krijgen. Amen. Want de Heere, the Lord got your back. Amen. Halleluja. 1 Korinthe 13. Oh, sorry. Volgende vers. Bid dat de kerk religieuze ritueel achter zich laat en leeft vanuit Gods overwinnende liefde. Amen. De kerk mag niet vervallen in religieuze ritueel. Dat is wat de kerk in Korinthe was, 1 Korinthe 13. Zij hadden gaven van de geest, ze hadden rituelen, ze hadden het laatste avondmaal. En het werd helemaal een bombastisch feest. Pas op, farizeeërs kunnen natuurlijk ook religieuze rituelen doen. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 13, 13, ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is liefde. Amen. Laten we niet zomaar naar de kerk komen om onze duty te hebben vervuld. Laten we niet zomaar de zaken en de rituelen doen die we altijd al hebben gedaan, omdat dat nu eenmaal het is, hetgeen dat wordt voorgeschreven. Snap je wat ik wil zeggen? De kerk moet, een gemeente moet een levende gemeente zijn, dat moet gemotiveerd zijn vanuit niet religie, maar vanuit relatie, dat uit in liefde. Naar de Heer toe, verticaal, horizontaal. Amen. Wat een triestige dag is het wanneer dat ze binnenkomen in een kerk dat doods is. Wat een triestige dag wanneer zondaars op zoek naar vrede en vergeving, want in de wereld kunnen ze het niet vinden. Iedereen gaat op zoek naar vrede en vergeving. En dan gaan ze het zoeken in mindfulness. Ze gaan het zoeken in technieken, weet ik veel. Pas op, en die zaken kunnen helpen. Die kunnen inderdaad helpen, ja. En uw gedachten kunnen misschien getransformeerd worden door deze technieken. Behavioral therapy noemt dat. En die dingen, zaken helpen echt. Die kunnen zaken in uw hersenen die daar mis zijn gelopen, terug iets of terug goed doen laten lopen. Zeker. Maar ik heb het over de zielsvrede. Ik heb het over dat leeg gat in het midden van je ziel. Wetende dat als je sterft, wat is er dan nog? Wat heb ik hier eigenlijk uitgevoerd op deze aarde? En is er nog iets achter? Ik heb daar geen. De mensen hebben dat. Ik heb daar altijd mee geworsteld toen ik al klein was, toen ik al in het middelbaar zat. Dat ik zo aan het nadenken van was van, oké, ik heb hier nu een bewustzijn in mij, maar hè, wat als ik dood ben? Is dat dan zwart? En wat gebeurt er dan? Er was altijd een zekere onvrede en toch een beetje een angst omwille van wat er zou komen. Of niet zou komen. En ik denk dat elke mens daarmee mee worstelt. Maar oh, wat een schande zou het zijn wanneer dat er een kerk of een gemeente en die zondaars zijn op zoek naar vrede en verzoening. En die kan je alleen maar vinden in Jezus Christus. En wat een schande zou het zijn dat die kerk doods is, waar dat de mensen helemaal niet getransformeerd lijken, waar dat er geen vreugde is, waar dat er geen vrede is, maar dat er geen hoop is en geen liefde. Amen. Die mens zal daar misschien wel blijven zitten en om het duur maakt hij ook deel uit van het meubilair. Maar dat willen we niet. Amen. We willen dat deze droge en dode beenderen die binnenkomen, dat ze mogen leven in de naam van Jezus. O Heer, u weet het. Zij, wat is zijn naam? Ezekiel was dat? Ik ben zijn naam vergeten. Die dat visioen had gekregen van die droge beenderen. Amen. O Heer, hij kreeg een visioen van droge beenderen. Het was een natie van Israël, helemaal in puin en in as, in ruïne. Het was allemaal kapot. En God liet hem het zien. En zegt, hier, dit is Israël. Kijk, een vallei vol met droge skeletten. Kunnen die terug leven? Ik had waarschijnlijk gezegd, ja, natuurlijk niet. Heer, dat is kapot, dat is droog. Wat voor een domme vraag is dat? Dat is een vallei vol met lijken. Dat is gedaan, geen hoop meer. Maar dank de Heer, Ezekiel vroeg nog, ik weet het, maar u weet het. U weet het. Vertel mij. En hij kreeg een visioen. En de droge beenderen werden van lijken naar wandelende, levende, beating people. Dat is de status van de mensheid hier buiten. Amen. Zijn om droge beenderen. En als we ze zien binnenkomen, een kerk waar er geen leven is, die gaan waarschijnlijk zeggen van, oh, hier hebben we weer een zwaar geval, daar kunnen we niks tegen doen. Ja, dat is te moeilijk, dat gaat niet. Nee, we kunnen moeten afvragen aan de Heer van, Heer, deze man, deze vrouw, ik kan het niet, ik weet het niet. Ik kan geen nieuw leven geven. Maar althans, ik ga niet in de weg staan. Ik ga niet in de weg staan. Ik ga vreugdevol blijven en ik ga spreken tegen deze persoon de woorden van leven die u mij heeft gespreken. En we gaan zien wat u doet. Amen. U weet het. U kan het doen. Amen. Maar ik ga niet in de weg staan. Ik ga geen blokkeerder zijn van iemand die nors en bitter is geworden door omstandigheden van het leven. En ik ga niet het gezicht zijn dat nors is. En het eerste gezicht, dat als er iemand binnenkomt, dat is dat het gezicht dat ze gaan zien? Nee, dat wil ik niet zijn. Want dat is meestal het gezicht dat mensen onthouden. De eerste indruk is inderdaad een belangrijke indruk. Als je binnenkomt in een winkel en je zit achter een balie. Er zit achter een balie een madame, een man en het is juist een slechte dag en jij hebt een probleem. En jij wilt zo snel mogelijk geholpen worden, want jij hebt een probleem en dat moet opgelost worden. En je komt in je winkel binnen en je hebt klachten aan je kop. En het eerste wat jij ziet is een norse vent, want het is in een dag niet. Ja, ofwel worden dan nog kwader. Uw vooroordelen worden juist versterkt door dat gezicht dat je daar hebt gezien. Van, ik wist het, hè. Ze zitten niet met mij mee in. Ze geven geen zier om mij, alleen maar voor mijn geld zijn ze het. En ze willen mij niet helpen. Oh, wat een ramp. Ja, dat is wat je dan gaat krijgen. En die gedachten dat je gaat hebben over dat bedrijf of over die winkel, gaat bepaald worden door die klantenservice. Amen. En wij zijn de klantenservice van Koning Jezus. Amen. Wij zijn de helpdesk, nietwaar, broer Emmanuel? Jij bent er al over aan het leren hoe dat je klanten moet beantwoorden. En het doet veel, hè, nietwaar? De eerste minuten contact. Zeg maar iets, hoor.
Amen. Ja, dat is waar. Een goede introductie, dat zet de toon van de hele conversatie.
Sorry, zeg het nog eens, want er was echo.
Ja, ik ben in de auto. Ik ga even van Bluetooth af.
Ah, nee, het is oké. Okay, hoor je beter.
Een goede introductie, dat zet de toon van heel de conversatie.
Dank u wel. Hey, dat is een goeie. Een goede introductie zet de toon van de conversatie. Amen. Ik ga je onthouden. Een goede introductie zet de toon van de conversatie. Amen. Dus wees een goede introducteur in het huis van de Heer. Goed, ik ga rap over die drie laatste, want we hebben nog maar 3 minuten. We bidden dat genezing, tekenen en wonderen blijven manifesteren in de kerk om de noden van mensen te vervullen. Amen. Laten we dat blijven bidden en blijven hopen. Amen. God is een genezende God. God is een restaurerende God. Halleluja. Ja, we weten over mirakels en anderen wat het heeft gedaan. En of we het niet direct zien of niet, we blijven ervoor bidden. Amen. Voor al diegenen die het nood aan hebben. Voorlaatste punt. Dank God dat Hij je bekleedt. Heeft moet dat zijn. Dank God dat je bekleed bent met Christus en invloed hebt op de plek waar Hij je heeft geplaatst. Amen, ik ben bekleed met Christus. Galaten 3:27. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Amen. Halleluja, dank God dat je bekleed bent met zijn rechtvaardigheid en heiligheid. En dat je invloed hebt. Als je bekleed bent met Christus, dan draag je Christus uit. En overal waar Christus kwam, was er invloed. Dus jij bent niet zomaar iemand. En ik moet me dat ook altijd toen aan herinneren. Daar waar ik kom, zal ik een impact hebben. Want God is in mij. Ja, maar ik heb niet genoeg. Ja, stop met die maar. En je diploma's dat je niet hebt. En je ervaringen dat je nog niet hebt. En zo verder. Ja, ik weet het. Nee. Hij heeft een bende vissers. Helemaal omgeleid. Hij pakt ook de professoren. Hij pakt ook degene met talent, hoor. Het maakt niet uit wat je hebt. Het maakt uit, ben je beseft met wie je bent omkleed. Amen. En dan ga je inderdaad anders gedragen. En ik moet dat ook leren beseffen. Dat de woorden die ik zeg, en ik denk soms van mezelf, oh, zal het wel goed zijn, is het wel genoeg. En achteraf komen mensen dan af, oh, dat was echt fantastisch. Nooit en dan denk ik van, zie je wel? Ik moet meer vertrouwen hebben in hetgeen dat ik doe en zeg. Niet omwille van mijn eigen kracht, hè. Nee, het is echt... God is in mij, ik ga een impact hebben. Het is een wet. Wat ik zaai van de geestelijke natuur, zal ik oogsten. De gepaste tijden, zegt Paulus. En wat ik zaai op de vleeselijke natuur, ja, oogst ik ook. Amen. Maar ik moet weten, ik ben omkleed met een nieuwe, spiritueel geestelijke natuur. Hij noemt Jezus. Laatste punt. Ja. Vraag dat de rotsbeersen groeit in Gods wil, plan en aanbidding in Gods geest en waarheid. Amen. Om af te sluiten, laten we dat inderdaad doen. In Jezus' naam. Vader, ik dank u, Heer, voor al die mensen die zijn samengekomen. We bidden, Vader, dat als we onze wapenuitrusting aantrekken, dat we deze ook mogen gebruiken, Heer, om elke leugen, spitvondigheid en verschansing neer te halen, Heer, want we doen het voor uw koninkrijk. We doen het om onze broeders en zusters in de naam van Jezus te bevrijden van leugens, zodat uw koninkrijk, amen, kan verspreiden. We bidden, Heer, en we danken u voor al diegenen die zijn uitgestuurd. En we bidden voor nog meer arbeiders, nog meer zendelingen, nog meer mensen die wakker worden, Heer. Gebruik ons daarvoor om anderen wakker te maken. Vader, ik bid zij die erop worden uitgestuurd, dat zij geen betekenisloze religie en ritueel achtervolgen, maar dat we de liefde mogen achtervolgen en doorheen die liefde dat genezing, tekenen en wonderen zich blijven manifesteren in de gemeente, buiten de gemeente, Heer Jezus, om de noden van gebroken mensen te vervullen. We danken u, Jezus, dat wij niet zomaar mensen zijn, ik bedoel de eerste, de beste. Ik dank u, Jezus, dat wij uitverkorenen zijn en bekleed met u en een invloed en een impact hebben op elke plaats waar u ons plaatst. Heer, ik bid dat de plaats waar u ons plaatst, dat we daarop ingeplant kunnen worden, Heer. En zaadjes kunnen beginnen rond te strooien, zodat er vruchten en oogsten kan binnengehaald worden. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen. Laat het een week zijn van impact. In Jezus' naam.
Amen, goed woord.
Dank u wel. En voorzichtig in uw auto, jongen. Emmanuel. GSM in de houder. Goed. God zegen. Dag.
Goedemorgen.
Groetjes aan heel de Cornelia.
Tot ziens.
Ja,
Dag Rebecca, veel succes op
tot
school.
dan.
Doei.